Enige weken geleden heb ik op verzoek ergens gesproken over de wonderen, de tekenen en de functie daarvan in de Bijbel. En toen mijn tijd om was, toen dacht ik, dan heb ik nog de meest essentiële ervan niet verteld. Dus het werd meteen onderwerp voor deze contactdag van vandaag. Onder de titel Tongen, tekenen en tijden, omdat het zo fraai allitereert. Maar ook omdat de titel meteen aangeeft dat het spreken in tongen dan wel de zogeheten wonderen, dat die inderdaad tijdgebonden zijn. Dat wil zeggen, ik heb het over de Bijbelse wonderen, die dan ook tekenen genoemd worden. Ik heb het niet geteld, maar het is een vaste uitdrukking min of meer in de Bijbel. Wonderen en tekenen, tekenen en wonderen. Termen worden als synoniem beschouwd. Hoe vaak de term voorkomt, heb ik niet geteld, maar ik hoop wel dat tot u doordringt dat de wonderen in de Bijbel in de eerste plaats functioneren als tekenen ergens van. Tekenen van iets. Dat wil zeggen, ze hebben een betekenis en daarmee hebben we het dan niet over het praktische nut van de wonderen eventueel voor ons, maar over de functie van wonderen in de Bijbel. En ik spreek nu een paar algemene inleidende woorden, omdat ik ze later vergeet. Men denkt dikwijls dat in de Bijbel wonderen in het algemeen voorkomen, de hele Bijbelse geschiedenis door. Dan moet ik u zeggen, het is maar wat je onder wonderen verstaat. Maar in de zin van zeer specifieke wonderen, van gebeurtenissen dus die door ons niet verklaard kunnen worden omdat ze in strijd schijnen te zijn met de zogeheten natuurwetten, moet ik u toch zeggen dat die wonderen in de Bijbel hoogst incidenteel zijn. Dat wil zeggen, ze komen maar een enkele keer voor. Anders zouden het trouwens ook geen wonderen heten. En mocht u nou zeggen, ja, maar je vindt ze toch allemaal bij elkaar en achter elkaar, moet ik u zeggen, dat is niet het geval. Wat je in de Bijbel vindt, is dat er hier en daar bepaalde wonderen voorkomen. Dat is waar. En voor zover ze betrekkelijk regelmatig voorkomen, als een cluster, zal ik maar zeggen, bij elkaar, is het maar in 3 perioden van de hele Bijbelse geschiedenis. Dat is de periode van Mozes, gevolgd door die van Jozua als één geheel. Dat wil zeggen, het betreft 2 generaties. De andere periode is die van Elia en zijn opvolger, uitdrukkelijke opvolger Elisa. Dat wil zeggen, dat zijn 2 generaties. En de derde periode is die van de Heer Jezus en de apostelen. En bij mij zijn het ook 2 generaties. En daarbuiten gebeuren wel eens wonderen, maar dat is hoogst incidenteel. En bovendien, die hebben wat minder van doen met wat wij tegenwoordig onder wonderen schijnen te verstaan. Want wij schijnen daar slechts onder te verstaan tegenwoordig. Ik zeg het met enige ironie, wij schijnen onder wonderen te verstaan slechts die van genezing en al het andere, dat interesseert ons geen fluit in de praktijk. Misschien voelt u zich niet aangesproken, dat hoop ik dan maar. Maar ik wil die dingen toch wel even vaststellen. Broeder Johan en ik hebben niet van tevoren overlegd wat we zouden doen of welke liederen wij zouden zingen. Maar dat lied van Johannes de Heer, vroeger was het de zegen en nu is het de Heer, is volkomen op zijn plaats binnen dit onderwerp. Want het probleem met betrekking tot de zogenaamde wonderen en tekenen is daarin gelegen dat wij die wonderen beschouwen als tot nut van ons persoonlijk leven, dan voor onze persoonlijke omstandigheden. En wat zou het toch fijn zijn als de Heer bij gelegenheid, liefst op ons verzoek en op onze aanwijzingen, een wonder zou willen verrichten. En gewoonlijk heeft het dan betrekking op onze gezondheid. En misschien ook op onze financiële omstandigheden. En beide heb ik alle begrip voor. Maar ik probeer u gewoon te vertellen dat het probleem is dat wij onszelf centraal stelden in het geheel. Wij hebben wat nodig, denken wij. En iemand die wonderen kan doen, die kan daarin voorzien. Ik moet u wel zeggen dat dit een zeer hellend vlak is. Het zijn allemaal inleidende woorden hoor. Ik ga straks de Bijbel door. Hè. Dit is een zeer hellend vlak, omdat dit nou juist kenmerkend is in het algemeen voor alle religie. En voor zover er uitzonderingen zijn, krijgen we een discussie over de vraag wat religie eigenlijk is, maar het lijkt mij niet de plek om daarop in te gaan. Immers, religie gaat ervan uit dat er ergens een hogere macht is, die in staat is om iets te doen wat wij niet kunnen. En als wij die hogere macht, dat iets, dan wel die God, nou maar kunnen beïnvloeden, dan doet hij wel wat wij niet kunnen en waarvan wij overtuigd zijn dat die God dat wel kan. Al moeten wij onze eigen kinderen daarvoor in het vuur werpen, ik heb het over de Baaldienst, dan doen we dat, want ja, we zitten in de problemen, het moet opgelost worden, wij kennen daarboven, wij vermoeden daarboven iemand die dat kan oplossen. En wij doen er alles aan om die iemand gunstig te stemmen. Zodanig dat hij ook eens wat terug doet. Dat is het dan eigenlijk. En voor zover wij daar niet in slagen om de God, dan wel de goden, gunstig te stemmen, zijn daar natuurlijk allerlei cursussen voor. Gewoonlijk voor een aanzienlijk bedrag, maar dat doet er nou niet toe. En dat vind je overal en ook in wat zich christendom noemt. Die hebben u toch, hè? Ja, je vindt het echt overal. En zogeheten wonderen vind je ook echt overal. Alles wat maar enigszins gelooft in hogere machten, dat wil zeggen hoger dan de mens, in al die kringen vind je bij gelegenheid wonderen. Niet van dag tot dag, want dan zouden het geen wonderen meer zijn, maar zo hier en daar wel vind je wel een huilend Maria-beeld of zoiets. Ik roep maar even wat, je vindt het overal. En ik ga daar liever niet verder op in, maar ik hoop dat dit goed tot u doordringt. En als binnen onder christenen, zal ik maar zeggen, dan ook die idee bestaat dat we God waarschijnlijk wel zo ver kunnen krijgen dat hij wonderen doet, want wij geloven dat hij dat kan, dan moet het toch te regelen zijn dat we hem zo ver krijgen dat hij iets doet. En sommige mensen denken dat ze inderdaad God zo ver kunnen krijgen. Nou ja, en meer zeg ik er maar liever niet over. Ik hoop dat u weet waar ik het over heb. Maar de vraag is of wij weten wat de Bijbel te melden heeft over dit soort ingrijpen van God. Als ik mijn Bijbel lees, lees ik over aartsvaders en over mensen naar Gods hart en Gods uitverkorenen die oud worden en zwak, ziek en misselijk en der dagen zat enzovoorts. En dan denk ik altijd, waar blijft dan die God die wonderen zou doen? Heb je dat nog? Ik heb ineens voor me die arme Isaac met die twee zonen van hem die, nou ja, doe maar. En die arme Isaac die was blind. Doof was hij niet blijkbaar, maar blind wel, dus ja, dat was allemaal problematisch. En zijn zoon was dat later ook, Jacob, in hetzelfde geval, toen hij ook zonen moest zegenen. Die maakte er helemaal een potje van. We hebben het daar nog wel eens een keer over. Maar waarom was die man dan blind en waarom deed God er dan niks aan? Om maar eens wat te noemen. Nou ja, en waarom moest Paulus aan Timotheus schrijven dat hij voorzichtig moest zijn met zijn maag en dat hij beter niet dat water kon drinken van die dagen, maar dan maar wijn. Waarna de man ook weer moest schrijven, wordt niet dronken van wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest, alsof dat helpt tegen de dorst. Maar goed, hoe zei ik nou met geks? Zo gaat dat toch? En hoe komt het dan dat al die apostelen stuk, voor zover wij weten, mag het niet zeggen, want het staat niet in de Bijbel, heeft iemand mij verteld, maar ik zeg het toch. Hoe komt het dan dat al die apostelen de marteldood zijn gestorven? En daarna nog miljoenen christenen. Die trouw waren aan de Heer. Zullen die niet gebeden hebben om verlossing, om een wonder van Gods wegen? En waar bleef het dan? Ik denk dat als je dit soort wonderen claimt van God, dat je daarmee al die broeders en zusters die hun geloof met de dood hebben moeten bekopen, onrecht doet. En die zullen je ook niet begrijpen. Wat dat toch is, ik weet dat niet. Men is kennelijk ook kwijtgeraakt, de oude gedachte. Ik weet dat het niet meer mag, maar ik zeg het toch. Die oude gedachte dat ons leven hier niets anders is dan een doorgangshuis. En dat deze wereld waarin wij leven een tijdelijke wereld is. Waarvan op voorhand vaststond dat die toch heus eenmaal definitief zou moeten verdwijnen. Nee, sinds Genesis 1. Nou ja, vers 2 dan, vooruit. Maar zoiets. En waarom dan toch altijd maar dat belang van ons leven hier? Ik begrijp het wel hoor, maar ik stel u toch maar die vraag tegen de achtergrond van al wat de Bijbel leert. Het is wat onze broeder gelezen heeft uit 2 Korinthe 5. De gedaante, deze wereld gaat voorbij. Wij zien op onvergankelijke dingen, op dingen die niet gezien kunnen worden met dit fysieke oog. En dat het hier op aarde niet zo prettig is allemaal, zeker voor een christen niet. Ja, dat is zonder meer een volstrekt, maar ook volstrekt bijbelse gedachte. En je komt het tegen in de levens van al die zogeheten geloofshelden die ons in de Bijbel worden voorgehouden. Het leven gaat op en neer, het heeft zijn ups en downs, heet dat. En het moet ons leren, zei de prediker, dat we onze hoop en verwachting niet zouden stellen op dit leven, maar op dat wat God ons beloofd heeft. En dat betekent dus dat we vertrouwen op het woord van de Heer. En de Heer heeft ons niet beloofd dat hij hier ons een aangename tijd zou bezorgen of iets dergelijks. Dat hij ons een leven zou geven in goede gezondheid. We hebben er trouwens kort geleden ook over gesproken vanuit een hele andere kant. De Bijbel zegt, wie sterk is wordt 70, geloof ik. Of wie zeer sterk is wordt, hoe oud wordt je dan ook alweer? En of je daar blij mee moet wezen dat je dan zo sterk bent en zo oud wordt, dat weet ik eigenlijk ook niet zeker. Ik heb het dat door enige zeer oude mensen ooit wel eens laten vertellen. Iedereen wil oud worden, maar oud zijn schijnt problematisch te zijn. Ik spreek u nog. Waarschijnlijk. Maar begrijp u een beetje, dit is het lot, dat is hoe een mens nou eenmaal is. Tijd en toeval bepaalt de dingen. Heb u nog een paar woorden met een T aan het begin? Daar hebben we het eerder over gehad, een paar maanden terug geloof ik. En dit valt in dezelfde categorie. Zou het dan niet fraai zijn dat de Heer wonderen zou doen? Dan zeg ik ja, bij gelegenheid wel. En als u mij zou vragen of ik geloof dat de Heer dat doet, dan zeg ik ja, zeker. Ik weet niet hoe ik het vertellen moet, maar ik heb ineens broeder Jan Kits in gedachten. Er komt dat broeder Johan Bos hem zojuist noemde. Ik stond erbij, Johan, dat hij jou een hand gaf en zei, oh, jij bent die Pinksterbroeder. Zei hij tegen jou. Op het brandpunt was dat, meen ik. Ik stond ernaast. En ik vond het een beetje, vond het toch wel wat uitdagend. Maar vooruit. De man had daar een hekel aan, eigenlijk. Daar komt het ongeveer op neer. Had daar een hekel aan. Maar dezelfde man geloofde wel degelijk dat God wonderen zou doen. Afgezien daarvan, het was diezelfde man die zei, de Heer doet vandaag geen wonderen, die aan mijn vader de handen oplegde en mijn vader genas. Ter plekke. Gebeurt dus wel. Onder omstandigheden, maar Ik moet er wel bij zeggen dat beide mannen niet geloofden in een gave van genezingen of iets dergelijks in onze tegenwoordige tijd. En zeker dat God er niet op uit is om aan publiek, want eigenlijk mag ik dit helemaal niet vertellen, om aan publiek dit soort tekenen te doen, ten aanschouwen van iedereen. Want dat zijn de Bijbelse wonderen. Demonstraties van Gods almacht. En niet zomaar een kunstje, maar wonderen met een zeer specifieke betekenis. Kijk, één dag, zoals vandaag, is niet genoeg om die wonderen in de Bijbel te bespreken en om te laten zien waar die verschillende wonderen dan specifiek tekenen van zijn. Dat wil zeggen, die wonderen zoals ze gedetailleerd in de Bijbel verteld worden. En wat de functie, de betekenis daarvan is. Dat kunnen we wel doen, maar dat is in één dag in ieder geval niet te doen. Wel kunnen we er in één dag over hebben, in het algemeen, wat de functie van die tekenen is. En eigenlijk kan ik volstaan met één tekst. Bijvoorbeeld die uit Johannes hoofdstuk 20. Waar staat in vers 30... Dat is min of meer de afsluiting van het boek, al komt er dan toch nog een hoofdstuk. Maar er staat in 20 vers 30 van Johannes: Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan. Let op, in tegenwoordigheid zijn de discipelen. En let op dat er niet staat wonderen. Maar er staat tekenen, alleen maar het woord tekenen. Dat wil zeggen, ze hebben een betekenis. Ze zijn tekeningen ergens van. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Nou ja, er zijn er maar 8 beschreven, als ik het goed geteld heb, in dit boek. Dat zijn er niet zoveel, eigenlijk. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft. Deze tekenen zijn beschreven, maar daarvoor moeten ze eerst gebeurd zijn. Ze zijn beschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Voor zover die wonderen dan wel die tekenen dus praktisch nut hebben voor ons, is het dat ze ons brengen tot geloof in dat Jezus is de Christus en daardoor ontvangen wij eeuwig leven. Niet daardoor ontvangen ook wij genezing. Of daardoor doet de Heer ook aan ons lichamelijke wonderen, dat staat er niet. Het punt is namelijk dat die wonderen, die tekenen, geacht worden in de eerste plaats kenmerkend te zijn van een profeet. Dan hebben we het nog niet over de betekenis van de tekenen. Maar ze worden gedaan als kenmerken van de profeet. Dat wil zeggen, men herkent aan de wonderdoener de profeet. Of gewoon de man Gods. Ik gebruik die term liever, eerlijk gezegd, omdat die eigenlijk wat breder is. Als iemand die van God gezonden is namelijk. In het algemeen en meer in het bijzonder, en daar gaan we het nog over hebben uitgebreid hoop ik, meer in het bijzonder, men herkent aan de specifieke tekenen die de Heer Jezus deed, herkent men hem als de beloofde Messias. En dat staat hier. Dat is niet mijn theorie, dat is gewoon wat hier zwart op wit staat. Deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En als wij geloven dus dat Jezus is de Christus, hebben die tekenen inmiddels hun functie gehad en daarmee verloren. Waarom zou de Heer aan ons of voor ons die tekenen doen als wij al gelovigen zijn? Gun me de tijd niet, anders las ik met u zo'n schriftplaats die zegt: een ongelovig geslacht vraagt een teken. En de Heer zei: hun zal geen ander teken worden gegeven dan dat van Jona. En die hebben weinig christenen begrepen, want het betekent inderdaad dat Jona doodging en na 3 dagen weer levend werd. Einde van de discussie over hoe die man in leven kon blijven in die vis. Dat staat nergens in de Bijbel. De man was dood. Hij bad trouwens ook. En hij zei dat hij bad vanuit Sheol, vanuit de hel. Lees het maar na aan Jona. Nou, dat teken kreeg Israël, het ongelovige geslacht. Het werd herhaald aan en in de persoon van de Heer Jezus zelf. Een teken. Maar terug tot het onderwerp. Een ongelovig geslacht vraagt een teken. En voor zover spreken in tongen een teken is. En dat is het, want er staat zwart op wit in 1 Korinthe 14. Staat er, het is een teken voor de ongelovigen. Zodat Paulus er hoogst verlegen mee zat dat de spreken in tongen plaatsvond binnen de gemeente. Althans binnen een gemeentelijke bijeenkomst. Leest u het maar na in 1 Korinthe 14. Daar heb ik allemaal nu geen tijd voor. Doe ik een andere keer weer eens. Maar dat staat daar. De vraag blijft vervolgens. Maar waarom dat teken en wat is de betekenis van dat teken? Maar dat ze er waren, was ter illustratie van de goddelijke zending. Van de profeet, van de man Gods. En Nicodemus, die 's nachts tot Jezus kwam, weet u nog, dat is Johannes hoofdstuk 3. Ik zoek hem maar weer niet op, maar u kunt het allemaal gewoon terugvinden. Die opende zijn gesprek en zei, meester, wij weten dat gij een leraar zijt van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. Nou, die had dat begrepen. De echte vraag was natuurlijk, maar die uit hij niet. De echte vraag was natuurlijk, bent u de Messias? Bent u die beloofde koning? De Messias die uit David zou voortkomen? En het antwoord van de Heer was dan ook meteen van, ja, maar je kan het koninkrijk der hemelen, kun je niet zien of kun je niet ingaan. Als je niet wedergeboren bent, Nicodemus, het was een hele snelle sprong daar, van vraag naar antwoord. Maar de vraag is duidelijk genoeg. Niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. En dat waren maar niet vage wonderen van genezing. Van iemand die dan zwak, ziek en misselijk was en dan genezen werd en daarna nog maanden in de, hoe heet dat ook alweer, in de, naar de fysiotherapeut moeten, hoe heet dat? En in de revalidatie, dank u zuster, in de revalidatie moet, want dat komt in de Bijbel allemaal niet voor, hè? Ik bedoel, als een lam of kreupelen genezen wordt, begint hij meteen te dansen. Hetgeen natuurlijk streng verboden is onder christenen, maar, nou ja, toen maar weer. Dat heb ik toch allemaal gelezen in de Bijbel, dus van het ene moment op het andere. Nou ja. Tekenen dus, vanwege de goddelijke zending, want iemand kan wel wat beweren, maar op wiens gezag? Ik vind het ook leuk dat met zo'n opvatting, algemene Bijbelse opvatting, meteen de vloer wordt aangeveegd met alle menselijke filosofie. Een mens kan wel wat uitdenken, maar wat is een mens? Niks. Nou, waarom zou je wat uitdenken? En wat betekent dat dan? Iedereen kan wel een theorie ontwikkelen. Wat schiet het op? En dus wordt er gevraagd om een teken. Wat teken toont gij ons? Heren, wij wilden wel een teken zien. Maar het is een ongelovige slacht dat zo'n teken vraagt. Men wil eerst weten hoe dat zit. De ellende is alleen, en ik ben nu toch in Johannes, dus ik blader maar even terug naar Johannes hoofdstuk 12 is het, meen ik. Ja, Johannes hoofdstuk 12, vers 37. Waar staat, en hoewel hij zoveel tekenen, staat niet eens wonderen. Hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, geloofden zij in hem niet. Opdat het woord van Jesaja de profeet vervuld werd dat hij gesproken heeft: Heer, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Enzovoort. Er wordt gezegd, ze, ondanks de tekenen geloofden ze niet. Zodat de vraag is hoeveel uitwerking die tekenen dan in de praktijk eigenlijk hebben. En hoe nuttig ze zijn. Dus de ene kant, en aan de andere kant wordt vastgesteld, nou ja, Jesaja in elk geval, in Jesaja 6, had het ongeloof van het Joodse volk in deze dagen reeds aangekondigd. Vele eeuwen daarvoor. En uit de volgende verse, die hier in Johannes 12, die ik niet met u lees, in die volgende verse wordt gezegd, dat deze woorden uit Jesaja 6 wel degelijk van toepassing zijn op deze dagen die hier beschreven worden. De dagen van wat wij noemen de eerste komst van Christus. Hebben jullie dat nog? Ongeloof van het Joodse volk. En dan blijken die tekenen aan hen in het algemeen toch niet gewerkt te hebben. Althans niet met het resultaat dat het volk tot bekering zou komen. Niettemin, heel de Bijbel door vinden we die tekenen vermeld. Ik verwijs u maar even in het algemeen naar iemand als Mozes. U weet wel, die man die door de Heer geroepen werd. En die man, Mozes, die zei, ja Heer, maar ik ben helemaal geen spreker. Kan ik helemaal niet. En toen zei de Heer, nou dan geef ik je wel iemand mee. Een mond geef ik je mee. Toen kreeg hij zijn broer mee. Weet u wel. Ik vind het altijd leuk, en dan staat er, en Mozes zeide, en dan weet je dat het Aaron was die het zei, hè? Leuk is dat, hè? Maar goed, en Mozes zei, wat moet ik, dan sta ik daar voor die farao, en wat maakt het allemaal uit? Je kan wel wat tegen die farao zeggen, maar... En toen zei de Heer, nou weet je wat, dan heb ik hier een paar tekenen voor je, die doe je dan maar. Weet u nog? Waarmee Mozes dus, u weet wel, met die staf en die slang en wat het maar was allemaal, hè? Een demonstratie van dat die man, Mozes, niet zomaar iemand was, maar dat er iemand met grote kracht, bovennatuurlijke kracht om zo te zeggen, achter hem stond. Een leraar van God gezonden. En heeft dat nog een paar keer herhaald. U weet u nog, toen ze door voor de Schelzee stonden en er door moesten. Toen zei de Heer tegen Mozes, foei, hoe suffend staat gij daar? En of hoe luidde dat lied ook weer? Hij zegt, wat sta je er nou te kijken, man? Strek je staf uit. En doorlopen. En eeuwen later wordt die gebeurtenis nog aangehaald. God die de wateren kliefde ten aanschouwen van heel de wereld. Want die gebeurtenis was wereldnieuws en is de hele wereld overgegaan. Daar komt een volk aan dat, waarvoor geen hindernissen bestaan. Die God van Israël, dat is de hoogste die er is. Leest u het maar na in de Bijbelse geschiedenis. De volkeren waren allemaal bang voor dat Israël, zolang het in de woestijn was, was het daar best. Maar zodra het eruit kwam, werd het toch vervelend. U weet wel, dat waren... En u zegt, ja, maar het was toch nuttig, die toortocht door de Schelzee. Dan zeg ik, kom. Nuttig? Heb u de geschiedenis niet gelezen? Ze waren onderweg van Egypte naar Canaan, weliswaar niet via de kortste weg. Want ja, daar zouden ze de Filistijnen zijn tegengekomen. Via de Via Maris. De weg langs de zee, ik hoop dat u de kaart kent, de Bijbels atlas. Toen zei de Heer, nee, die weg ga je niet, je moet oostelijker aanhouden. Oké, dat is een omweg. Maar waarom deed de Heer dan niet even een wonder om die Filistijnen te verslaan of zo? Ze moesten eromheen. Goed, dat was ook een bestaande weg, een bestaande route, staat op alle oude kaarten, oude karavaanwegen. En op een gegeven moment zei de Heer, ja, maar nou moet je niet verder rechtdoor. Nou moet je hier rechtsaf. Wat helemaal de verkeerde kant op was. En dan kwamen ze in dat dal, ik weet ben de naam, de Wadi Water heet het geloof ik tegenwoordig. Hè. We zijn er ooit met een reis geweest, als ik me goed herinner. Maar goed, tussen de bergen door. Een weg die dood liep bij... wat nu heet Nuweida, dat doodloopt op de Schelfzee. De Heer stuurde ze daarin. In een doodlopende weg. Dat hij hen daar ook uitredde door hen door die Schelfzee te laten trekken. Ja, dat is waar. Maar het was wel een ingewikkelde constructie. De noodzaak tot dat wonder heeft de Heer zelf bepaald. Dat wil zeggen, als je de Israëlieten gewoon had laten gaan, dan zouden ze nooit tegenover die Schelfzee gestaan hebben. En zouden ze binnen de kortste keren, zal ik maar zeggen, in Kanaan zijn aangekomen. Ja, mocht je nou zeggen, ja, maar ze moesten toch naar die Sinaï. Wel nu, dat had ook gekund hoor. Daarvoor hadden ze ook niet door die Schelfzee hoeven trekken. Maar de Heer zond ze die weg om te komen tot zijn demonstratie. Kortom, het was niet zomaar een wonder tot nut van het volk, maar het was een geforceerde situatie waarin de Heer hen, of waaruit de Heer hen redde, demonstratief voor heel de wereld. Heb u dat nog? Het was een demonstratie in de eerste plaats, een teken in de eerste plaats, en niet maar een wonder tot nut van het volk, of tot redding van het volk, want dat had veel gemakkelijker geweest. Er zou een veel gemakkelijker route geweest zijn. En zo is dat meer in de Bijbel, hoor. Afgezien daarvan, we hebben ook tekenen of wonderen in de Bijbel die zo zonder meer geen enkel praktisch nut hadden of hebben. Ik vind het altijd leuk om het even aan te halen. Ik weet nooit meer hoe het precies was. Maar ik heb het over Gideon nu. Hè? Gideon. Die zegt, maar ik wil wel graag een teken. Nou ja, nu weet hoe het was. Hij kreeg er twee. Volstrekt tegengesteld. U weet wel, dat was met die schapenvacht. In het gras of zoiets. En de ene keer was de andere ochtend de schapenvacht drijfnat en het gras droog. En de andere keer was het precies andersom. Welke volgorde weet ik nou niet meer. Maar als iemand mij kan uitleggen wat daar het praktisch nut van was, dan houd ik me aanbevolen. Maar ik vermag dat niet in te zien. Dat het enig praktisch nut had. Behalve dan dat het demonstreert dat God wonderen kan doen. Maar als u mij vraagt, een beetje onbenullig wonder eigenlijk wel. Omdat er inderdaad geen enkel praktisch nut had. Er zat niemand verlegen om een natte schaapswacht in het droge gras. Of andersom. En waarom het dan allemaal in de Bijbel staat? Omdat het zo onbenullig is? Nee, omdat het profetisch is. Omdat het profeteerde dat als de verlossing die de Heer te werk teweeg zou brengen langs de ene kant niet kan, doet hij het langs de andere kant. Ik hoop dat dit even genoeg is voorlopig. Ja. Nou ja, enzovoorts. Kortom, tekenen zijn om geloof te vestigen. Dat is praktisch nut. Maar vervolgens, en dat is voor ons van veel meer belang, want wij zijn toch allemaal al gelovigen, mag ik hopen. Vervolgens, ze zijn tekenen en dus tekeningen van iets anders. Ze zijn symbolische uitbeeldingen van de grote werken Gods. En dat is waar het eigenlijk om gaat. En niet maar in het algemeen, maar zeer specifiek. En het zijn ook niet zomaar wonderen, maar in het algemeen, die door de Heer Jezus en de apostelen vervolgens gedaan werden, zijn specifieke wonderen, zoals ze in het Oude Testament werden aangekondigd. In verband met de komst van de Messias, namelijk. En daarom werden ze gedaan. We hebben het er uitgebreider over. Overigens, in de prediking van het evangelie aan een vooralsnog ongelovig Israël, in Handelingen 2, wordt wel degelijk melding gemaakt van deze wonderen. Begrijp je me goed? Later, In de evangelieprediking in Handelingen vind je dat niet meer terug. Daar vind je gewoon uiteengezet dat Jezus van Nazareth de beloofde Messias is en dat God hem heeft opgewekt, waardoor hij vervolgens ook beantwoordt aan, nou ja, aan de beschrijving die in het Oude Testament van de Messias gegeven wordt. Dat is het dan. Maar in Handelingen 2, vers 22, spreekt Petrus voor het eerst openlijk, dat wil zeggen, hij is de eerste onbelemmerde evangelist, om zo te zeggen. Hij zegt dat ook, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken, enzovoort. Handelingen 2. Maar in Handelingen 2, vers 22 zegt hij: gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus van Nazareth, de Nazarener. Jezus de Nazarener, een man van God. Let op dat dat de titel is die ook gedragen werd door Elia en Elisa. Een man Gods. Jezus de Nazarener, een man van God, onder uw lieden betoond. Dat wil zeggen gedemonstreerd, gemanifesteerd. Onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen. Dan heb je dus drie synoniemen voor hetzelfde. Krachten, wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. Let op dat er niet staat dat hij die zelf gedaan heeft. Nou kun je zeggen dat heeft hij gedaan. Er zijn schriftplaatsen genoeg die het ook zo zeggen. Maar het blijft zo dat voor zover hij deze krachten, wonderen en tekenen deed, deed hij dat in de kracht Gods. Het was zijn hemelse vader, dat is de terminologie. Het was zijn hemelse vader die deze krachten door hem bewerkte. U weet wel, de zoon die zei, de zoon kan van zichzelf niks doen. Het is het werk, het woord, de kracht van de vader. En ditzelfde geldt voor ook al die oud-testamentische profeten. Een man van God onder u die de betoond door kracht en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet. Met andere woorden, het is duidelijk dat Jezus van Nazareth een man Gods is. Een van God gezonde profeet dus. En het vervolg op het verhaal, maar daar gaat het me nou niet om. Het vervolg op het verhaal is dat hij weliswaar gestorven is, maar God heeft hem opgewekt en daarmee gemaakt tot Heere en tot Christus. En zo eindigt Petrus' toespraak daar. God heeft hem gesteld tot Heere en tot Christus. Dat wil zeggen, die wonderen en tekenen zijn kenmerken van hem en van zijn bediening. En ze kenmerken hem als de Messias. Dit moet de Messias zijn. En er waren er in zijn dagen nogal wat, want dat lezen we bij gelegenheid ook, lui die die conclusie trokken. Misschien weifelend, maar die de conclusie trokken, is dit de Messias? Zou het dan toch de Messias zijn, wellicht? Of is hij iemand anders? Zelfs Johannes de Doper, het wordt hem hoogst kwalijk genomen. Johannes de Doper die stuurt twee van zijn discipelen, dat weet u toch, naar de Heer Jezus toe om te vragen: zijt gij degene die wij verwachten, of die komen zou, of verwachten wij een ander? Zal ik het eens met u lezen in Lucas 7, vers 19. En Johannes, de doper dus, zekere twee van zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zond hen tot Jezus zeggende: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Ik persoonlijk ben niet meer van mening dat Johannes de Doper het niet zeker wist. Ik ben van mening dat hij het wel zeker wist, maar erop zat te wachten dat de Heer Jezus zelf openlijk zou zeggen: ik ben de Christus. Maar dat deed hij niet. En ik denk dat Johannes de Doper hem daartoe wilde aanzetten. Bent u echt degene die komen zal? Oké, maak u dan bekend. En daartegenover staan enige tientallen schriftplaatsen binnen Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. In ieder geval meer dan 20. Geen 30, maar iets in die buurt. Die schriftplaatsen die zeggen. Het zijn schriftplaatsen waarin de Heer Jezus tot zijn discipelen zegt: denk erom dat je me niet openbaar maakt. Denk erom dat je hier niet over praat. En ik gebood hen ernstelijk dat zij niet zouden zeggen en dat soort dingen meer. Het zijn er veel hoor, van die schriftplaatsen. En Johannes de Doper, die probeert de Heer zover te krijgen dat hij zegt wie hij is. En de Heer geeft hem antwoord, maar let op het antwoord. Prachtig antwoord. De vraag is, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? Wel nu, die twee mannen gaan tot de Heer Jezus, brengen de vraag over, einde van vers 20. Zijt gij die komen zou of verwachten wij een ander? En dan staat er, en in dezelfde uren genas hij er velen van ziekte en kwalen. En dat is het antwoord. Hij genas er velen van ziekte en kwalen en boze geesten. En vele blinden gaf hij het gezicht. En Jezus antwoordende zeide tot hen, gaat heen en boodschap Johannes weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt. Namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden en aan de armen het evangelie verkondigd wordt. Het antwoord is dus, ja. Want wie verwachten wij? Wie is diegene die komen zou? Nou, dat is degene wiens komst in het Oude Testament wordt aangekondigd. En dat is algemeen bekend, waar het dan over gaat. Hè? Dat is de Messias. En van hem lezen wij in het Oude Testament, en we zullen schriftplaatsen met u doornemen. Daar lezen we dat hij dit zou doen. Namelijk dat blinden zouden ziende worden, dat kreupelen zouden wandelen, dat melaatsen zouden gereinigd worden. Die is iets moeilijker, maar vooruit. Dat de doven zouden horen, dat doden zouden opgewekt worden en dat natuurlijk aan de armen van geest, aan de armen het evangelie zou gepredikt worden. De blijde boodschap. En dit zeg ik nu in het algemeen. Maar het punt is dat dat uitgebreid in het Oude Testament wordt aangekondigd. Door de profeten. Dit zal de Messias doen. Dat die schriftplaatsen behalve deze letterlijke toepassing. Bovendien en waarschijnlijk in de eerste plaats een overdrachtelijke betekenis hebben. Als u wilt een geestelijke betekenis hebben, dan zeg ik, ja, dat is zo. Dat geloof ik ook inderdaad. Maar het neemt niet weg dat als je een beetje simple-minded bent en niet beter weet en bovendien het Nieuwe Testament niet kent en gewoon die Oud-Testamentische profetieën leest, dan zou je tot de conclusie komen als de Messias komt, dan komt hij dit soort dingen doen. Komt hij de blinden genezen, laat hij de lammen lopen en wat het allemaal maar was. En dat is precies wat hij gedaan heeft. En dat dat gecontinueerd wordt na zijn opstanding via de apostelen, dat ligt ook tamelijk voor de hand. Want strikt genomen, hij werd officieel, let op het woord officieel, vet gedrukt streep eronder. Hij werd officieel pas de Messias in zijn opstanding. Dat wil zeggen bij zijn officiële aanstelling. Ik bedoel, dat zijn de woorden van Petrus toch aan het eind van Handelingen 2. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Ik azel daar wat, maar waar hebben we het er nog over? Oké. Zo weten dan zeker het ganse huis Israëls dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, gesteld heeft tot Here en tot Christus. Wanneer en hoe? Door zijn opstanding. Dat staat daar allemaal. En als hij dan pas de Christus is, oké, mag verwacht worden dat in zijn naam en op grond van zijn reputatie die wonderen ook zouden die tekenen, zeg ik liever, zouden plaatsvinden in de daaropvolgende dagen. En dat is ook gebeurd. Je wordt op je wenken bediend, vooral in de eerste hoofdstukken van Handelingen. Want officieel is Jezus de Messias geworden en inderdaad, hij doet deze tekenen. Als via Petrus en Johannes die kreupelen genezen wordt bij de Schone Poort, weet u nog, in, is het Handelingen 3 of 4? Weet ik zo uit mijn hoofd niet. Dan moeten Petrus en Johannes zich verantwoorden voor het Sanhedrin. En Petrus zegt, het is gebeurd in de naam van Jezus. Want er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Heb je die nog? Kortom, het is de vervulling van een opdracht die de Heer bovendien aan zijn discipelen gaf. Logischerwijze. Let u wel op dat het niet noodzakelijk een opdracht is aan ons, maar aan zijn discipelen. Toen hij zei, ik lees hem even uit Matteüs 10, vers 1. Zijn 12 discipelen tot zich geroepen hebbende, heeft hij hun macht, autoriteit, macht gegeven over de onreine geesten, om dezelfde uit te werpen en om alle ziekte en alle kwalen te genezen. En dan vers 8, nog steeds van Matteüs 10. Genees de kranken, reinig de melaatsen, wek de doden op, werp de duivelen uit. Ge hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. Heb je die? En iets dergelijks lees je inderdaad ook in Markus 16. In de beroemde, zo niet beruchte zendingsopdracht. Markus 16, vers 17. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. Let op dat er niet staat, ze zullen deze tekenen doen. Ze zullen deze tekenen volgen. Dat komt omdat de apostelen, die door de Heer persoonlijk waren uitgezonden, en dat is ook waarom ze apostelen heten, die zouden die tekenen doen. En de gelovigen zouden dat volgen, dat wil zeggen mede op grond daarvan tot geloof komen en de autoriteit van de apostelen erkennen. Degenen die geloof zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen ze opnemen. En al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zal hen niet schaden. Op kranken zullen ze de handen leggen en ze zullen gezond worden, maar niettemin zijn ze stuk voor stuk de marteldood gestorven. Zodat je weer ziet dat het niet gaat om het praktisch nut, kennelijk. Maar om de betekenis van die tekenen, de functie van die tekenen binnen de Bijbelse context. In Lucas 10 lees je het trouwens ook, nu we het toch hebben over de opdracht aan de apostelen, aan de discipelen. Lucas 10, vers 9. Genees de kranken die daarin zijn en zeg tot hen, het koninkrijk Gods is nabij u gekomen. Elders heet het, dat is in 2 Korinthe 12, vers 12, de merktekenen, wij noemen dat kenmerken, merktekenen. De merktekenen van een apostel, u weet wat een merkteken is? Eens kijken of hier op die pen wat staat. Er staat wat op, maar dat zal ik me niet voorlezen. Maar toch maar. Maar soms staan de merktekenen. Wat is dit voor een microfoon? Ja, staat erop. En dan weet, als het goed is, weet je dan wat voor een ding het is. Hè? Een naam en een type aanduiding. En dan weet je wat je in handen hebt. De kenmerken ervan. De merktekenen van de logo's, weet u wel. De merktekenen van een apostel, 2 Korinthe 12, vers 12. De merktekenen van een apostel zijn onder u betoond in alle leidzaamheid. Dat wil zeggen met volharding en met grote nadruk dus, want dat is leidzaamheid. Met passie. Zijn onder u betoond in alle leidzaamheid met tekenen en wonderen en krachten. Via de apostel Paulus. En Paulus zegt dus, want iedereen weet langzamerhand dat Paulus tegenover de Korintiërs min of meer genoodzaakt is om zijn apostelschap te verdedigen. En in verband daarmee zegt hij, de tekenen van dat apostelschap heb ik onder u betoond. Dat ik staat hier niet bij, maar dat is wel waar het over gaat. Staat in alle commentaren, dus dat maakt verder niet, dat kan iedereen begrijpen. Hij zegt, dat heb ik gedemonstreerd, dat ik zo'n apostel ben, via de tekenen die ik gedaan heb. Tekenen, wonderen en krachten. En in dat verband zou ik waarschijnlijk ook met u moeten lezen de Hebreeënbrief. Dat is Hebreeën 2, als ik me goed herinner. Hebreeën hoofdstuk 2, vers 3. Het valt midden in een verhaal, maar dat laat ik verder maar rusten. Hebreeën 2 vers 3. Hoe zullen wij ontkomen, ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen, een grote zaligheid, de welke begonnen zijn de verkondigd te worden door de Heer. Kortom, de Heer was degene die begon met deze prediking, verkondiging van de zaligheid, aan ons bevestigd is geworden door degene die gehoord hebben, dat wil zeggen door de discipelen, die we vervolgens kennen als apostelen. Wat er gewoon staat is dat het gaat om dat het nieuwe verbond is aangebroken. Daar gaat dit hele Bijbelboek over. En het is eerst verkondigd door de Heer Jezus zelf en daarna door de discipelen die we kennen als apostelen. En dan staat er, God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. Kortom, die tekenen en wonderen en krachten worden beschouwd als een getuigenis van God zelf, als aanvulling op het getuigenis van in elk geval de apostelen. Maar eigenlijk ook als aanvulling op het getuigenis van de Heer Jezus zelf, nog in zijn aardse omwandeling. God zelf medegetuigende, misschien vanuit de achtergrond, in ieder geval vanuit de hemel, vanuit de onzienlijke wereld. God medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes. Het lijkt mij wel duidelijk wat hier staat. En ook wat de functie is van die wonderen, tekenen, krachten of wat het maar is. Een bevestiging van Gods wegen van de goddelijke zending van deze apostelen en daarmee ook van de boodschap die zij predikten. Die niet berust op menselijke filosofie, maar op goddelijke openbaring. En God demonstreert zijn instemming daarmee door deze tekenen te doen. Maar bovendien zijn het die tekenen specifiek die in het Oude Testament gerelateerd worden aan de Messias. Daar hebben we het straks nog over, want dat laat ik deze keer niet schieten. Maar ik hoop dat u begrijpt waar we het over hebben. Het probleem hiervan is, niet dat het niet te begrijpen is, het probleem hiervan is dat dus die wonderen en tekenen en krachten hun functie al lang vervuld hebben. Waar nog bij komt dat in de dagen van de apostelen men niet meer had dan, laat ik zeggen, Genesis tot Malachi, waarin weliswaar een nieuw verbond werd aangekondigd en verlossing werd aangekondigd, maar waar een groot deel van de goddelijke waarheid nog verborgen was in het Oude Testament. Zodat er behoefte is inderdaad aan nieuwtestamentische profeten, dat wil zeggen aan diegenen die nadat eenmaal die verlossing tot stand gebracht was, die zouden dan die verlossing en de inhoud daarvan en de werking daarvan zouden ze verder moeten openbaren. Verborgenheid openbaren namelijk, en dat is wat gebeurt in Matteüs tot en met openbaring. En dat dat van Gods wegen is geïnspireerd lijkt me wel duidelijk. En dat wordt mede bekrachtigd door de tekenen en wonderen die deze profeten, schuine streep apostelen, nou eenmaal deden in de kracht Gods. Maar het heeft zijn functie gehad. En verder blijft het zo, zoals het altijd was. Ook al die mensen aan wie God in de tijd wonderen gedaan heeft van genezing, ze zijn allemaal alsnog overleden. Dus voor zover het enig praktisch nut had, is het dan toch maar tijdelijk geweest. We moeten die dingen leren relativeren. En natuurlijk is het waar, we hebben nog God in de hemel die wonderen kan doen. Ook vandaag. Maar het hele punt is dat hij het niet beloofd heeft te zullen doen. En God doet wel eens meer dingen die hij niet beloofd heeft. Dus met andere woorden, ik sluit dat helemaal niet uit. Maar in de functie van teken, als iets demonstratiefs, ik geloof er absoluut niet in. Waar dan nog bij komt, een heel ander verhaal, dat ook de duivel tekenen kan doen. Nou ja, tekenen, ja, ze worden in de Bijbel zo genoemd. Dus het blijft nog riskant ook. Het vragen om wonderen is eigenlijk vragen om moeilijkheden. Dat is het riskante daarvan. Maar als je weet hoe het zit met de Bijbelse wonderen en tekenen, en als je dat werkelijk gelooft, is daarmee niet uitgesloten dat de Heer aan jou, aan mij, aan u of ik een wonder zou doen. Maar je zou moeten begrijpen dat God het niet beloofd heeft, dat we er geen aanspraak op kunnen maken. En in het algemeen, God doet het ook niet. Tenzij je het zelf wenselijk vindt. En als wij echte gelovigen zijn, onderwerpen wij ons aan Gods wensen. En God in de hemel, maar dat was het onderwerp van die dag dat we het hadden over het lot en het toeval. En ik weet niet meer hoe we dat genoemd hebben toen. In het algemeen, God laat ons gewoon aan ons lot over, hoor. Dat was die God, maar ik wil er niet op ingaan nu, maar dat is die God die zegt, hier heb je een pond, doe handeling totdat ik kom. Red je. Houd u mannelijk, koop de tijd uit, hebt een afkeer van het kwade en hangt het goede aan, wordt vervuld met de geest en wees altijd bereid om verantwoording af te leggen van de hoop die in u is. Ja, tijdig en ontijdig, dat wil zeggen bij nacht en ontij, bij welke gelegenheid en ook zwak, ziek en misselijk is geen argument. Zijn we allemaal. Bovendien het woord voor mens in het Hebreeuws betekent zwak, ziek en misselijk. Iets enos betekent zwak, ziek en misselijk. En dat is het woord voor de mens. Er is niks bijzonders aan. Zo zijn wij mensen bij man, zoals alles in deze oude wereld. En voor zover God daar wat aan zou doen, heeft hij ons beloofd dat zo het aardse huis, deze tabernakel, verbroken wordt, met dank aan 2 Korinthe 5 en aan broeder Bos. Zo het aardse huis, deze tabernakel, verbroken wordt, wij hebben gebouw hebben bij God. En zolang ik redelijk gezond ben, komt het makkelijk uit mijn keel. En ik bedoel te zeggen, ik besef hoe moeilijk het is. Heus wel. Maar dat verandert de waarheid niet. En daar gaat het maar om. Het is nou juist zo dat wij dat woord hebben dat onveranderlijk is, terwijl bij ons, in onze levens, alles altijd maar verandert. En in het algemeen, een poosje de berg op en dan nog een poosje de berg af. Dat is het. En dat is normaal. Ook voor een christen is dat volstrekt normaal. Heb je dat nog? Een aanspraak te maken op die wonderen uit het Oude Testament, of de wonderen die de Heer Jezus deed, is eigenlijk jezelf verplaatsen in de verkeerde tijd. Ik ben weer geneigd mijn prediker aan te sluiten. Die zei, er is een tijd om te lachen en er is een tijd om te huilen. Er is een tijd voor dit en er is een tijd voor dat. En er is in de heilsgeschiedenis een tijd voor wonderen en tekenen. En waarin God zich demonstreert aan de mensheid. En er is ook een tijd waarin God zich zou verbergen voor de mensheid. En dat is wat hij vandaag doet. Dat is het kenmerk van onze bedeling. en te vragen of God zich publiekelijk wil manifesteren met krachten van wonderen en tekenen en hoe het helemaal heten mag, is inbreuk maken op de openbaring die wij van Gods wegen hebben ontvangen. En heb ik het nog niet eens, want dat heb ik niet gezegd, maar heb ik het nog niet eens over een heel andere zaak van praktische consequenties. Dat is deze, dat waar men, ik probeer het goed te zeggen, maar het lukt me niet altijd, maar dat waar men claimt een man Gods te zijn in de zin van een profeet, dan wel in de zin van iemand die door God gebruikt wordt om wonderen te verrichten, daar gaat naar mijn ervaring de Bijbel dicht. Daar heb je ook grijs tinten tussen, dat wil zeggen, naarmate men zichzelf beschouwt als een regelrechte man Gods, die hier op aarde over krachten beschikt of krachten kan manipuleren die boven de natuurkrachten uitgaan, dan gaat de Bijbel dicht, want die heeft men niet meer nodig. Dat is wat in de praktijk gebeurt. Want men heeft immers die krachten. Men staat immers onder gezag en inspiratie van God zelf, dat gelooft men blijkbaar. En wat in de Bijbel staat, och, dat is verouderd. U weet wel, wij leven in een bijzondere tijd. En wat God vandaag wil, staat niet in de Bijbel. Wat God vandaag wil, heeft hij aan mij geopenbaard. En het zal zijn in de laatste dagen dat God tekenen zou doen, staat in de Bijbel. En wij leven toch in de laatste dagen, dus God doet die tekenen, is dan het idee. Ik zie ze niet, eerlijk gezegd. Niet echt. Iemand zei, maar er staat ook in de Bijbel, in de laatste dagen zul je vreemde gezichten zien. Dan zeg ik, ja, dat komt regelmatig voor. Ik denk vaak, wij leven in de laatste dagen. Maar ook die schriftplaats, die nou enigszins verbasterd wordt, die meldt specifieke tekenen en niet maar over de laatste dagen in het algemeen, maar over een bepaald deel van de laatste dagen met betrekking tot de 70ste week van Daniël, want dit was Joël 2 waar die uitspraak uit afkomstig is. Hebben jullie dat nog? Ja. Maar wat wij vinden is inderdaad dat het Oude Testament spreekt over specifieke wonderen die de Heer zou doen. En het vervolg op het verhaal, dat wil ik u ook nog even melden. Dat doe ik met opzet even voordat we gaan pauzeren, want dan hoef ik er niet lang, en dan kan ik er ook niet lang op ingaan, is de algemene gedachte die algemeen binnen het christendom toch redelijk bekend is, dat inderdaad die zogeheten wonderen en tekenen kenmerkend waren voor wat men traditioneel noemt messiaanse tijd. En men bedoelt daarmee de tijd van de Heer Jezus en de apostelen. En dat sindsdien die wonderen en tekenen er niet meer zijn. Dat is ook de ervaring van het christendom in de loop der eeuwen eigenlijk. Ja, velen zijn er ontevreden mee. Maar de algemene gedachte is altijd geweest en terecht. Die dingen hoorden bij die tijd, bij het aanbreken van nieuwtestamentische tijd, de tijd van het nieuwe verbond. En sindsdien, sinds het aangebroken is en sinds de nieuwtestamentische bijbelboeken geschreven zijn en de openbaring van God compleet is, zijn die wonderen er ook niet meer. Bovendien zal blijken bij het lezen van de nieuwtestamentische brieven dat die zogeheten wondergaven, zo noemt men ze, gaven van genezing, gaven van profetie, en wat de meiden mag, nou feitelijk alleen voorkomen in 1 Korinthe. Alleen voorkomen in 1 Korinthe. En verder zou ik het zo gauw niet weten. In 1 Korinthe. En ik kan me voorstellen dat iemand zegt, laten we teruggaan naar Handelingen 2. Maar als iemand zegt, laten we teruggaan naar 1 Korinthe, dan denk ik toch dat we helemaal fout zitten. Want als je nou één gemeente wil hebben die niet als voorbeeld voor ons zou moeten dienen, dan is het 1 Korinthe. En daarom staat het in de Bijbel. Omdat het een voorbeeld is dat je juist niet moet navolgen. Dat is een wat algemeen argument. Maar anders moet ik er dieper op ingaan. Maar dat wilde ik vandaag niet doen. En dan moet ik er dieper op ingaan. En niet demonstreren met name uit 1 Korinthe 13. Dat merkwaardige hoofdstuk tussen 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14. Dat hoofdstukje. Verdwaald tussen twee hoofdstukken over geestelijke gaven. Van profetie, van genezingen, van spreken in tongen, van uitlegging der tongen en wat het allemaal maar was. Die twee hoofdstukken, daartussenin heb je dat hoofdstuk wat uitsluitend gebruikt wordt voor bruiloften en... Nee, dat is zo 1 Korinthe 13, dat weet iedereen. Over de liefde weet u wel. Maar het is wel het hoofdstuk dat er melding van maakt dat al die wondergaven zouden verdwijnen. Dat je daarover ook geen zorgen hoeft te maken verder. Want er is altijd nog iets dat uitstijgt boven die gaven in het algemeen. Inclusief de wondergaven. En dat zijn niet de gaven van de geest, maar dat is de vrucht van de geest. Want je kunt wel streven naar gaven van de geest. Ik weet niet of ik dat iemand kan aanraden, maar het staat wel in de Bijbel. Alleen het brengt wel grote verantwoordelijkheid met zich mee, moet ik u zeggen. Dus dan, doe maar. Ik zal me er niet mee bemoeien. Maar het uiteindelijke doel wat God zich gesteld heeft met u en mij, is niet dat we een gave krijgen, maar is dat wij vrucht dragen. Vrucht van de geest. Mijn vader had er altijd een mooi voorbeeld bij. Ik ben nooit goed in voorbeelden, ik kan ze ook nooit goed navertellen. Maar mijn vader had het dan over het verschil tussen een kerstboom en een kersenboom. Hoe hij daarop gekomen is, mag Joost weten. Maar, want het was toch een Amerikaans voorbeeld, want hij zei aan een kerstboom hangen gaven, cadeautjes of weet ik veel wat eraan hangt aan de kerstboom. Maar de kerstboom is morsdood, hoor. Maar een kersenboom, als het goed is, hangen daar kersen aan. En dat is het bewijs van het leven van die boom. Met andere woorden, ook al had je al die geestelijke gaven die je maar bedenken kan, en je had de liefde niet, namelijk niet de vrucht van de geest, dan was je een hol vat, staat er. Een klinkend cymbaal. Iemand die wel veel herrie maakt, maar dat is veel geschreeuw, maar weinig wol. Voor zover je dan een schaapje bent dan natuurlijk. He? Een hol vat. Komt een boel geluid uit, maar het is helemaal leeg. Dat staat daar allemaal. Dat is niet mijn interpretatie. Die kerstboom staat er niet, nee. Die is onbijbels, maar vooruit. Hè. Maar wat ik u vertel, staat daar wis en waarachtig wel. En over die wondergaven, met name de belangrijkste, die van profetie, daarvan staat uitdrukkelijk dat die zou verdwijnen. En dat de gave van spreken in tongen, dat die uitdrukkelijk zou verdwijnen. Die twee worden specifiek genoemd. Omdat het de twee belangrijkste zijn, omdat ze allebei van doen hebben met het spreken van het woord Gods. Het zij in je moerstaal, het zij in een andere taal. Dat is het verschil tussen profetie en spreken in tongen. Maar van beide, het zijn de belangrijkste omdat het gaat om het spreken. Maar van beide staat ze zullen verdwijnen. Binnen afzienbare tijd. Waarna zou blijven vrucht van de geest, geloof, hoop en liefde. En dat is de situatie waarin de Korintiërs zouden terechtkomen, was de bedoeling, maar ze hebben dat nooit begrepen. Maar het is de situatie waarin ook wij terecht zijn gekomen. En die gaven zijn nergens meer voor nodig. Al denken wij uit persoonlijke overwegingen soms van wel. Maar het probleem ervan is dat als we dat denken, hebben we onszelf centraal gesteld. En hebben we de dingen omgedraaid en de Heer gemaakt tot iemand die ons ten dienste staat. En die voor ons wat zou doen. En de Bijbel zegt dat hij voor ons wat zou doen, maar daaronder valt niet lichamelijke genezing of zoiets. Daaronder valt dat hij ons bekwaam zou maken om dienaren te zijn van een nieuw verbond. En ons daartoe te geven alles wat wij nodig hebben. Het brengt mij, maar daar hebben we het vanmiddag over, het brengt mij vanzelf bij oud-testamentische uitspraken. Want de aardigheid is dat in het Oude Testament staat, dat ook al is iemand als priester geboren, omdat hij nou eenmaal behoort tot de priesterlijke familie, dan wordt hij als priester geboren. Maar als hij wat mankeert, bijvoorbeeld blind is, of doof, of kreupel, staat zwart op wit, dan is hij wel een priester, want het is hij op grond van geboorte, maar hij mag geen priesterlijke dienst verrichten. Dan kan hij vertrekken naar Anatot, de plaats waar al die priesters woonden, die geen dienst mochten verrichten. Ja, Jeremia, ja, staat Anatot, ja, precies. Heb je dat nog? Er staat zwart op wit in de Mosaïsche wet. En als je vraagt, maar waarom geneest hij dan de blinde, de dove, de stomme, de kreupelen, de melaatse, waarom doet hij dat? Om hen bekwaam te maken, om hem als priester te dienen. Maar u begrijpt toch ook dat in die oud-testamentische voorschriften een geestelijke betekenis zit. En dat het betekent dat naarmate wij geestelijk blind en doof en stom en kreupel zijn, naar die mate kunnen wij de Heer niet dienen. En dat is waarom hij ons de ogen opent en de oren opent en ons de mond opent, een open deur geeft. In de opening van onze mond, zegt de apostel Paulus, opdat we zouden horen en verstaan en opdat we zouden zien en bemerken en niet meer stom zouden zijn, maar van de tongriem gesneden. En dit zijn precies de tekenen die de Messias zou doen volgens de oud-testamentische profetieën. En als je die tekenen combineert met die voorschriften uit de wet, ik heb het helaas nog niet bij de hand, hoewel, weet ik niet. Als je dat combineert met de voorschriften uit de wet, dan begrijp je ook waarom de Messias dit zou doen, deze wonderen. Het is een demonstratie van dat hij een volk dat onbekwaam is om als Israël, als priesterlijk volk hem te dienen, dat volk zou hij alsnog bekwaam maken om dienaren te zijn, maar nu niet van het oude, maar van het nieuwe verbond. Ik heb hem hier gevonden, Leviticus 21, vers, je kunt hem straks zelf opzoeken, maar ik lees hem snel voor. Leviticus 21, vers 18. Want geen man in wien een gebrek zal zijn, zal naderen, dat wil zeggen zal offeren. Hij zij een blind man of kreupel, of te kort of te lang in leden, in lichaamsdelen, u weet wel. Met het kort been en te lange arm, u weet wel, dat was voor de uitvinding van de softenon, maar toch maar. Kon eigenlijk niet, maar. Te kort of te lang in leden. Of een man in wien een breuk des voets of een breuk der hand zal zijn, of die bultachtig of dwerfachtig zal zijn, of een vel op zijn oog zal hebben, of droge schurftheid of etterige schurftheid, of die gebroken zal zijn aan zijn gemacht. Hebben we dat allemaal? Dan kun je geen priester zijn als je dat allemaal hebt. Maar men mag namelijk niks mankeren. Geen man uit het zaad van Aaron, de priester, in wien een gebrek is, zal toetreden om de vuuroffering des Heren te offeren. Een gebrek is in hem. Hij zal niet toetreden om de spijs zijns Gods te offeren. De spijs zijns Gods, van de allerheiligste dingen, van de heilige dingen, zal hij mogen eten. Doch tot de voorhang zal hij niet komen en tot het altaar niet toetreden, omdat een gebrek in hem is. Opdat hij mijn heiligdommen niet ontheiligen, want ik ben de Heere die hem heilige. En ik hoop dat u nu even een sprong kunt maken. Waar het over gaat, is over een priesterlijk volk. Dat heet Israël. Maar het is blind. Het is doof. Het is kreupel. Kortom, het deugt van geen kant. En het is dus ontslagen uit de priesterlijke functie in de praktijk. Niettemin blijft het nog steeds datzelfde uitverkoren volk Israël. Maar onbekwaam, onnut geworden. En wat nodig is, is dat God dat volk geneest. Geestelijk uiteraard. En deze oud-testamentische inzettingen, daarvan zegt de Bijbel, het is aanschouwelijk onderwijs. Het zijn beelden. En je zou die beelden moeten verstaan. En de Heer zegt, iemand die wat mankeert, ja, hij is wel priester, hij hoort tot mijn volk, hij hoort tot een priesterlijk volk, maar hij kan mij niet dienen. Moet hij mij toch dienen? Ja, dan zal de Heer zelf iets moeten doen, hij zal zo iemand moeten genezen. En de Bijbel leert dat als de Messias komt, zal hij dat onbekwame volk met al dat gebrek, hij zal dat volk genezen en bekwaam maken om hem te dienen. En de uiteindelijke consequentie daarvan is de vorming van een gemeente, mensen zoals u en ik, die bekwaam gemaakt worden om hem te dienen, omdat wij zijn zonder vlek en zonder rimpel. Dat is het werk dat God aan ons doet. Niet aan ons lichaam, maar aan ons wezen. Hij geeft ons nieuw leven. En God stelt ons en ziet ons in Christus volmaakt. En dat is wat het Nieuwe Testament leert. En dat is het grootste wonder dat ik ken. Dat God uit die oude gevallen wereld een nieuwe schepping maakt. En dat is wat hij gedaan heeft. En ik ben van mening, ik vat het nu samen omdat ik me daar ook allemaal de tijd niet voor in. Ik ben van mening dat waar wij deze waarheid leren verstaan, dan wordt al dat andere met betrekking tot uitwendige zaken van minder belang. Dan leren wij relativeren. Dan leren wij ons oude leven en ons doen en laten met humor leren wij dat te bezien, onszelf ook, vanaf afstand, vanuit een hemelse positie. En dan denken we, ach, die arme mens, die oude zondaar, het sukkelt nog wel even door. En Paulus zegt, ach, die oude mens, je kunt er beter niet op letten. Je kunt beter aanmerken de dingen die men niet ziet, want die zijn eeuwig. En wij leven in de wetenschap, niet alleen dat deze oude tabernakel verbroken wordt, maar in de wetenschap dat als deze tabernakel verbroken wordt, wij een gebouw hebben, niet eens zullen ontvangen hoor, hebben bij God. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En het wonder dat onderweg gebeurt, is dat God ons, die zwak, ziek en misselijk zijn, ons nog steeds zondaren, nog steeds gezuurd, dat spijsoffer weet je wel, gezuurd, ja. Nog steeds die oude mens waarin de zonde niet heerst, maar wel aanwezig is en ook werkt, dat God die oude mens met al zijn lek en gebrek niettemin gemaakt heeft tot zijn dienstknechten. Ons trekt uit onze verloren positie, ons met Christus opwekt en met hem zet in de hemel. En waarom doet God dat? Vroeg de apostel Paulus en het antwoord is tot een betoning van de rijkdom zijner genade. Is dat een wonder? Ja, dat is een wonder. En wij zouden daar in het algemeen genoeg aan hebben.